Gemeente Rijnmondsheel Kerkraad zijn de volgende afkondigingen. Allereerst is er een bericht van overlijden. Afgelopen zondag 10 september is op 90-jarige leeftijd overleden mevrouw Geertje Wilhelmina Bambacht-Tom. Mevrouw Bambacht woonde de laatste jaren in de Witteberg en daarvoor aan de Emmastraat. De rouwdienst en de begrafenis hebben afgelopen vrijdag plaatsgevonden. We condoleren de families Ton en Bambacht van harte met het overlijden van hun schoonzus en tante en wensen hen Gods nabijheid toe in het verlies. Nou, wat de collecte voor deze dienst betreft, de eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. En deze collecte worden samen met de zendingsbussen en de steunpilaren van harte bij u en jou aanbevolen. En de diensten van volgende week zondag, 24 september, dan hoopt om 9:30 dominee M.A. Kuit uit Wijk voor u voor te gaan. Dan zal ook de opening van het winterwerk zijn. En om 6:30 dominee G.J. Hiens uit Schoonhoven. Laten we deze dienst met elkaar beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die voor eeuwig de trouw bewaart en die de werken van zijn handen nooit loslaat. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 63, daarvan vers 2 en vers 3. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. En daar zingen we ook over Gods goede tierenheid, die beter is dan dit tijdelijke leven. Over Gods goede tierenheid horen we vanmorgen ook in die geschiedenis van David en Mephibosheth. En we zingen ook vers 3, dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen.
Thank you.
Ook vanmorgen horen wij de wet die God gegeven heeft en de samenvatting door de Heer Jezus. En laten we als antwoord daarop zingen uit Psalm 65. En ook daarvan vers 2 en vers 3. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. We zingen daar ook over het wonen in het huis van God. En met vers 3 zingen we: daar zal ons het goede van uw woning verzaden, verzadigen, reis op reis, keer op keer. En iets soortgelijks horen we ook in dat leven van Mefiboset, dat gebeurt. Dat hij mag wonen in Jeruzalem bij de koning, omdat hij steeds mag eten van het goede van het koninklijk huis. Psalm 65 vers 2 en 3 na de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zonder inhoud gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen een van de schriftgeleerden aan de Heer Jezus vroeg wat het eerste, het belangrijkste van de geboden is, toen antwoordde hij: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.
Thank you.
samen bidden. Heer almachtige en genadige God, u die vol van goede tierenheid bent. Wij komen vanmorgen tot u, omdat u ons geroepen heeft om samen te komen. En u heeft gegeven dat we met elkaar verbonden zijn via internet. U heeft ons weggeroepen vanuit onze gewone bezigheden. Om zo aan het begin van de week samen te zijn. Om in stilte samen te komen. En zo heel vanzelfsprekend is dat niet in deze wereld, in onze tijd. En met harten zoals die van ons, waar het rumoer toch ook steeds weer doorgaat. Heren, dan bidden wij of u vanmorgen uw heilstem zo wilt laten horen dat al het andere dat ons bezighoudt verstomt en naar de achtergrond verdwijnt. Dat wij inderdaad die stem vol van heil, vol van verlossing, vol van goede tierenheid zullen horen en zullen verstaan. Heren, we mochten iets van zingen van het verlangen dat er kan zijn. Dat verlangen dat er bij David was om te naderen voor uw aangezicht. Wij bidden of u dat verlangen ook bij ons wilt wekken. Om in uw heiligdom zoveel van u te zien. Uw alvermogen, uw goddelijke eer. Uw goede tierenheid. Heren, open dan inderdaad onze lippen. Dat onze mond u de eer zal geven. Heren, wij bidden dan of u deze morgen wilt spreken door uw woord. Open onze harten daarvoor. Werk door uw geest, dat uw woord kracht zal doen. En dat die woorden die tot Mefiboset klonken vanuit de mond van uw gezalfde, uit de mond van David. Dat die vanmorgen krachtig zullen klinken voor ons eigen leven, gericht tot ons. Woorden van genade, woorden van onverwachte trouw. Verbondstrouw. Heren, richt onze ogen op u. Dat wij ons niet langer bezig zullen houden met alles wat er in ons eigen hart leeft. Maar dat wij ons met heel ons hart en met heel onze ziel mogen richten op u. En gevoed mogen worden door uw genade en door uw goede tierenheid. Dit vragen wij niet omdat wij het verdienen, maar doet u het om de eer van uw naam, om Christus wil. Amen. Wij lezen vanmorgen uit het Oude Testament, wel uit het tweede Samuelboek en daarvan hoofdstuk 9, 2 Samuel 9. In de eerste hoofdstukken van het Bijbelboek wordt verhaald hoe David koning wordt over heel het volk. Eerst nog over een deel van het volk, uiteindelijk over heel het volk. Dan zijn net in die hoofdstukken hiervoor, heel direct hiervoor, verschillende gebeurtenissen beschreven die David als allereerste gedaan heeft. Zodra hij koning was over dat hele volk. En dan is er enige rust gekomen, de strijd is gestreden. En dan volgt hoofdstuk 9. David zei, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, zodat ik hem goede tierenheid kan bewijzen omwille van Jonathan? Het huis van Saul nu had een dienaar van wie de naam Ziba was. Zij riepen hem bij David en de koning zei tegen hem, bent u Ziba? Hij zei, uw dienaar. De koning zei, is er soms nog iemand van het huis van Saul, zodat ik de goede tierenheid van God aan hem kan bewijzen? Toen zei Ziba tegen de koning, er is nog een zoon van Jonathan die aan beide voeten verlamd is. De koning zei tegen hem, waar is hij? En Ziba zei tegen de koning, zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Ammiel, in Lodebar. Toen stuurde koning David boden en liet hem uit het huis van Machir halen, de zoon van Ammiel, uit Lodebar. Toen Mefiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, bij David binnenkwam, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. David zei, Mefiboset. En hij zei, zie, hier is uw dienaar. David zei tegen hem, wees niet bevreesd, want ik zal u zeker goede tierenheid bewijzen omwille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle akkers van uw vader Saul teruggeven en u zult voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Toen boog hij zich en zei, wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba, de knecht van Saul, en zei tegen hem, al wat van Saul en heel zijn huis was, heb ik aan de zoon van uw heer gegeven. Daarom moet u voor hem het land bewerken, u, uw zonen en uw slaven, en u moet hem de opbrengst brengen, zodat de zoon van uw heer voedsel heeft om te eten. Mephibosheth, de zoon van uw heer, zal voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Nu had Ziba 15 zonen en 20 slaven. En Ziba zei tegen de koning, overeenkomstig alles wat mijn heer de koning zijn dienaar gebiedt, zo zal uw dienaar doen. Mephibosheth zal aan mijn tafel eten, als een van de zonen van de koning. Mephibosheth had een jonge zoon van wie de naam Micha was. Allen die in het huis van Ziba woonden, waren dienaren van Mephibosheth. Zo woonde Mephibosheth in Jeruzalem, omdat hij voortdurend aan de tafel van de koning at. Hij was kreupel aan zijn beide voeten. Tot zover de schriftlezing. Dit hele hoofdstuk vormt het uitgangspunt voor de verkondiging, maar ik lees in het bijzonder die vraag die David in vers 3 stelt, aan het begin van vers 3. Is er soms nog iemand van het huis van Saul, zodat ik de goede tierenheid van God aan hem kan bewijzen? Ter voorbereiding op de verkondiging zingen we met elkaar uit Psalm 31 en daarvan vers 5 en vers 6. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien en hulpen willen bieden. En ook vers 6, ook hebt gij mij niet weggestoten. Na de preek zingen we verder uit deze psalm dan vers 15, 16 en 17. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. En ook vers 16, gij zult uw volk een schuilplaats wezen. En vers 17, geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Gemeente, de geschiedenis van David en Mefiboset is eigenlijk een wat onwaarschijnlijk verhaal. Begrijp me niet verkeerd, ik wil niet zeggen dat ik die gebeurtenis in twijfel trek. Maar het is wel een verhaal dat gekenmerkt wordt door een grote verrassing. Door een onverwachte wending. Die twee hoofdpersonen in deze geschiedenis zijn volstrekt aan elkaar tegengesteld. Die eerste hoofdpersoon, dat is David. Hij is net koning geworden van dat hele rijk. Iets waar hij heel lang op heeft moeten wachten. Jarenlang. Na die zalving door Samuel leek het er lange tijd op dat er eigenlijk niet zoveel van terecht zou komen. Want Saul was koning. En met het regelmaat van de klok zat hij achter David aan om hem te doden. Maar dat is inmiddels allemaal achter de rug. Saul is gestorven in die strijd met de Filistijnen op de heuvels van Gilboa. En samen met hem in diezelfde strijd stierf Jonathan, de kroonprins. En wat er altijd gebeurt in zo'n situatie, er volgden ook hier moeilijkheden bij de troonopvolging. Want door een deel van het volk werd David, die al lang gezien werd als de echte machthebber, de echte leider van het leger, die werd uitgeroepen tot koning over een deel van het volk. Maar een ander deel, en dan met name de stam Benjamin, waar Saul vandaan kwam, die zette Isboset op de troon. De enige zoon van Saul die nog was overgebleven. Nou, dat duurt een paar jaar totdat Isboset door twee van zijn dienaren op een lafhartige manier vermoord wordt. Ze denken daar zelf beter van te worden. En met het hoofd van Isboset komen ze bij David aan, die hen vervolgens laat doden vanwege hun misdaad. Maar door al die menselijke zondige wegen heen gaat God toch zijn gang. En zo vervult hij zijn belofte aan David en maakt hij hem tot koning over dat hele rijk, over heel Israël. En dan is het in die eerste tijd natuurlijk zaak om prioriteiten te stellen. Want die strijd met de Filistijnen, waar Saul zoveel mee te stellen had gehad, die strijd is nog lang niet voorbij. Daarom trekt David erop uit en hij is dan degene die die Filistijnen uiteindelijk echt verslaat. Het eerstvolgende dat dan gebeuren moet, is dat de ark van God, die nog steeds niet in Jeruzalem is, daar naartoe gebracht moet worden. En u weet wel, David heeft het voornemen om daar dan een tempel voor de Heer te bouwen. Maar wat dat betreft gaat het anders dan hij dat zelf voor ogen had. Dan volgt er een tijd van verschillende oorlogen. David onderwerpt allerlei buurvolken. De Filistijnen, de Moabieten, de Edomieten. Hij verslaat Syriërs en nog veel meer legers. En die beschrijving eindigt dan in hoofdstuk 8 met de woorden: de Heere gaf David de overwinning overal waar hij heen ging. En nu dat allemaal gebeurd is, nu de orde op zaken is gesteld in Israël, nu is het zover dat er een tijd van betrekkelijke rust aanbreekt. Het volk is verenigd, ze staan niet meer tegenover elkaar. Ook in geopolitiek opzicht staan de zaken er goed voor. Er zijn geen bedreigingen van volken om hen heen. En er is niets dat erop wijst dat hij gevaren van binnenuit hoeft te verwachten. Het lijkt erop dat hij geen angst hoeft te hebben voor een staatsgreep. Ja, toch, zeker in een situatie waarbij alle macht bij één persoon ligt, is het gevaar van een coup toch altijd aanwezig. Zeker in het Midden-Oosten in die tijd. Maar ja, niet zomaar iedereen die uit het volk opstaat zal de troon kunnen claimen. Die zal niet zomaar het land kunnen overnemen. Lang niet iedereen zal door het volk erkend worden als nieuwe leider, als nieuwe koning. Als je een staatsgreep zou willen plegen, dan helpt het als je een goed verhaal hebt. Ja, wie heeft er nu een beter verhaal, een betere claim op de troon dan iemand die afstamt uit het geslacht van de vorige koning? Die afkomstig is uit dat vorige koningshuis. En daarom was het altijd zaak als er een nieuwe koning kwam die dat vorige koningshuis had afgezet, Ja, dan was het voor die nieuwe koning altijd zaak om juist die mensen goed in de gaten te houden. En omdat dat nog niet zo gemakkelijk was, deden ze iets, eigenlijk altijd iets anders. Gewoon iedereen doden die bij die vorige dynastie hoorde. Die bij die vorige koning en zijn familie hoorde. Je komt die voorbeelden ook in de Bijbel en dan met name in dat tienstammenrijk later ook wel tegen. Nou, omdat dat nu de gewoonte was, de heersende praktijk, zal er ook niemand aan het hof verbaasd zijn geweest. Als David dan op een goede dag nog vraagt, is er nou eigenlijk nog iemand overgebleven uit dat huis van Saul? Maar dan volgt er eigenlijk iets vreemds, iets verrassends. En ik kan me zo voorstellen dat die dienaren van David die het gehoord hebben, er inderdaad ook verrast door zijn geweest. Hij zegt niet, is er nou nog iemand overgebleven uit dat koningshuis van Saul, zodat ik hem op kan sporen en hem kan doden, zodat hij geen gevaar meer voor mij vormt? Hij zal die troon dan nooit meer kunnen claimen? Nee, is er nog iemand die is overgebleven uit het huis van Saul, zodat ik hem goede tierenheid kan bewijzen? Omwille van Jonathan. De grond van die vraag ligt blijkbaar bij Jonathan. Het gaat om die diepe vriendschap. Het gaat om dat verbond dat zij samen gesloten hebben. David weet blijkbaar na zoveel jaren helemaal niet hoe het verder met zijn goede vriend gegaan is. Hij weet niet of Jonathan ooit kinderen heeft gekregen. Ze waren nog jong toen ze afscheid van elkaar hebben genomen. Nog één keer later hebben ze elkaar ontmoet. Maar daarna niet meer. Je kunt tegenwoordig natuurlijk via social media wel achterhalen vaak hoe het gezin van oude klasgenoten eruit ziet. Maar David weet dat allemaal niet. Waren er eigenlijk wel kinderen? En zo ja, als Jonathan dan kinderen heeft gekregen, zijn er dan nog kinderen van hem in leven? En als er dan van hem geen nakomelingen over zijn, is er dan breder uit dat hele geslacht van Saul nog iemand anders? Dat ik dan toch hem omwille van Jonathan goede tierenheid kan bewijzen. Zelfs al is het geen directe afstammeling van hem. Blijkbaar weten zijn dienaren niet direct een antwoord op die vraag. Maar iemand weet wel van het bestaan van ene Ziba af. Ziba die de knecht van Saul was. En uit het vervolg blijkt wel dat hij niet zomaar een dienaar was. Maar dat hij een aanzienlijke positie had. Hij beheert al die goederen, die landgoederen van Saul. Hij is de rentmeester. Landgoed dat inmiddels, dat blijkt ook wel uit het vervolg van dit hoofdstuk, aan David toebehoort. Maar het is blijkbaar een gebied waar hij nog niet zoveel aandacht aan heeft geschonken. Al die tijd is Ziba het blijven beheren. En je komt van Ziba niet veel tegen in de Bijbel, dit hoofdstuk en verderop nog één keer. Maar het is wel een wat bijzonder figuur. Uit die paar dingen die we van hem horen, weten we dat wel. Het blijkt een man te zijn die vooral voor zichzelf leeft. Loyaal is hij vooral aan zijn eigen portemonnee. Het doet hem er dan niet zo heel veel toe wie zijn eigenlijke baas is, als hij er zelf maar beter van wordt. En het lijkt er sterk op dat hij alle opbrengst van dat land van Saul van de afgelopen jaren, nu er niemand naar omgekeken heeft, voor zichzelf gehouden heeft. Omdat hij een vermogend man is, met 20 dienaren. En deze Ziba, die zou dan het antwoord moeten weten op die vraag van David. Is er soms nog iemand van dat huis van Saul, zodat ik hem de goede tierenheid van God kan bewijzen? Ik zei al, het is een verrassende vraag. Het is eigenlijk ook een heel diepe vraag. Want er is hier sprake van een dynastie, van een heel geslacht, dat David naar het leven heeft gestaan. Hem vervolgd heeft, dat heeft Saul gedaan. Het is een geslacht dat opstandig is geweest, dat geweigerd heeft om David te erkennen als de gezalfde van de Heere, zoals Isboset dat deed. Je zou zeggen, menselijk gesproken, dat dit een geslacht is dat ten dode is opgeschreven. Maar dan vraagt David ernaar om, als het mogelijk is, de goede tierenheid van God te bewijzen. En dat blijkt dan ook nog eens geen strikvraag te zijn. Ook al heeft Ziba dat misschien gedacht en heeft hij gehoopt op deze manier helemaal zelf de eigenaar van dat landgoed te worden. Ook al hebben Davids knechten dat misschien gedacht, dat David op deze manier erachter probeerde te komen om dan uiteindelijk toch nog te doden. Nee, het is een oprechte vraag. Omwille van Jonathan, omwille van dat verbond. Toen ze hebben afgesproken dat de Heere tussen hen tweeën zou zijn en tussen hun nageslacht. Daarom is David op zoek, omdat hij goede tierenheid wil bewijzen. En dat woordje goede tierenheid, dat is zo'n woord dat in het Hebreeuws wel vaker voorkomt, maar erg lastig te vertalen is. Het zijn allemaal woorden die qua betekenis in het Nederlands wel in de buurt komen, maar de lading toch niet helemaal dekken. Het heeft te maken met goedheid, met vriendelijkheid, met trouw, met genade, met trouw zijn aan het verbond. Dat is wat er allemaal in dat woordje goede tierenheid zit. En ik heb me afgevraagd, wat bedoelt David nou eigenlijk als hij zegt, ik wil de goede tierenheid van God bewijzen? Bedoelt hij dan dat hij net zo goede tieren wil zijn als God is? Net zo goede tierenheid, net zo goede tieren als dat hij zelf God heeft leren kennen? Dat is natuurlijk een mooie gedachte en we zien daar in deze geschiedenis zeker iets van terug. Ik kom daar straks wel op terug. Dat je in die goede tierenheid die David bewijst een afbeelding ziet, een weerspiegeling van hoe God goede tierenheid bewijst aan mensen. Maar dat is niet wat David in de eerste plaats bedoelt. Hij heeft het over het bewijzen van Gods goede tierenheid, omdat hij het aan God verplicht is om die goede tierenheid te bewijzen aan Sauls geslacht. Vanwege dat verbond dat hij voor Gods aangezicht met Jonathan gesloten heeft. Dat verbond dat zij gesloten hebben vanwege die diepe vriendschap die er was. En dat heeft er alles mee te maken dat Jonathan heel anders dan zijn vader van begin af aan David heeft erkend als de nieuwe koning. Al meteen vanaf dat moment dat David Goliath verslagen heeft, heeft Jonathan gezien, nu moet ik een stap opzij doen, want ik mag dan kroonprins zijn, maar ik zal mijn vader niet opvolgen, dat zal hij zijn. En zo heel vanzelfsprekend is het nog niet dat hij ook werkelijk een stap opzij deed. Toch heeft hij zichzelf vernederd, zijn eigen positie afgestaan en David erkend als de gezalde van God. En met die man die hij erkende als de toekomstige koning, heeft hij dat verbond gesloten. En hij heeft hem gevraagd, bewijs mij en mijn nageslacht toch goede tierenheid. De goede tierenheid van de Heere. En heel direct vraagt hij dan, spaar toch mijn leven als je koning bent geworden. Dat is dus wat Jonathan bij dat verbond in de eerste plaats voor ogen had. En wat dus ook met dat betonen en dat bewijzen van goede tierenheid te maken heeft. Het sparen van het leven. Ook als dat niet vanzelfsprekend is. Nou kan David dat bij Jonathan natuurlijk niet meer doen. Omdat hij op dezelfde dag als zijn vader stierf in die strijd met de Filistijnen. Maar als er dan nakomelingen zijn, of David het nu weet of niet. Hij heeft tot nu toe niets gedaan om hen het leven te ontnemen. Hij heeft toch gedaan wat hij beloofd heeft. Hij heeft hun leven toch gespaard. Hij heeft dat geslacht, als het er is, niet uitgeroeid. En wat dat betreft heeft hij aan zijn verplichtingen voldaan. Maar het blijkt bij dat bewijzen van goede tierenheid te gaan om meer dan alleen het sparen van het leven. Het gaat ook over ondersteunen, het gaat over zegenen, over het onderhouden van dat leven. En daarom is hij nu op zoek gegaan, nu er rust is in het koninkrijk, nu hij hier zijn aandacht aan kan geven. Omdat die goede tierenheid, die weldadigheid meer inhoudt dan alleen het sparen van het leven. We zagen al dat Ziba die goederen van Saul beheert en daar zelf zeker niet slechter van lijkt te worden. Zou hij dan wel weten of er nakomelingen van Saul nog in leven zijn? Als hij een goede dienaar was, dan zou hij daar toch zelf naar gezocht hebben om zijn nieuwe heer te erkennen en de opbrengst van het land aan hem te geven. Dat heeft Ziba blijkbaar nooit gedaan. Maar als David die vraag stelt, is er nog iemand, dan blijkt hij daar toch wel van af te weten. En er blijkt inderdaad nog iemand te zijn. Een zoon van Jonathan, die kreupel is aan beide voeten. Dat is in eerste instantie het enige dat Siba vertelt over deze jonge man. Het is een kreupele. Hij is verlamd. Pas als David doorvraagt, noemt hij de woonplaats van deze zoon van Jonathan. En zijn naam noemt hij niet eens. Het blijkt te gaan om Mephibosheth. En hij is dan die andere hoofdpersoon in deze geschiedenis die zo totaal anders is dan die eerste, dan David. Toen zijn vader en grootvader stierven daar in dat gevecht met de Filistijnen, toen was hij nog een kleine jongen. Zodra dat bericht kwam, is zijn verzorgster, heeft hem opgepakt. Ze is zo geschrokken dat ze direct is gaan rennen. En bij die vlucht heeft ze hem uit haar handen laten vallen en zijn ze beide benen gebroken. En zo is hij een hulpbehoevende jongen geworden, omdat hij nooit meer heeft kunnen lopen vanaf dat moment. Over heel die periode tussen die gebeurtenis toen hij 5 jaar was en nu, vertelt de Bijbel ons niets. Maar hij is op een zeker moment terechtgekomen in het plaatsje Lodebar, ergens in het Overjordaanse, waar zijn oom Isboset nog een tijdje koning was, in het huis van een Magier. Daar heeft hij zijn verblijfplaats, daar leidt hij zijn teruggetrokken leven, zo anoniem mogelijk, in de onbekendheid. Daar is hij eigenlijk een soort onderduiker. Zou hij dan in eerste instantie ook niet erg geschrokken zijn toen er ineens dienaren van David op de stoep stonden? Veilig aan de andere kant van de Jordaan, goed verborgen, en nu wordt hij ontboden bij de koning, toch nog gedagvaard. Maar die schrik zal snel verdwenen zijn als hij merkt dat hij door die boden, die dienaren van David, welwillend behandeld wordt. Als hij merkt dat ze het vervoer voor hem als invalide goed geregeld hebben. Wat Mephibosheth nou precies geweten heeft van dat verbond tussen David en zijn vader, dat blijft onbekend. Hij was nog een kleine jongen toen zijn vader stierf. Van David zal hij er ook niets over gehoord hebben, want David wist van zijn bestaan niet af. Dus het zou heel goed kunnen dat hij er nooit iets van geweten heeft tot dit moment. We weten ook niet wat die boden precies verteld hebben. Ze hebben misschien helemaal niets gezegd over de reden waarom David hem laat halen. Hebben ze hem wel verteld dat hij gevraagd heeft naar zijn bestaan om hem goede tierenheid te bewijzen? Hoe dan ook, als hij die troonzaal wordt binnengebracht en voor David komt, dan laat hij zich plat voorovervallen. Dan vernedert hij zich voor David. Zonder het ooit te hebben geweten, doet hij hetzelfde als zijn vader. Hij erkent David als de gezalfde van de Heere, als de rechtmatige troonopvolger. En hij laat in alles zien en in alles blijken dat hij geen enkele intentie heeft om een greep naar de macht te doen. En als David zijn naam noemt, dan onderwerpt hij zich nog meer door zich Davids dienaar te noemen. Mephibosheth weet blijkbaar heel goed wie hij is. Afstammeling van Saul. Hij hoort bij een verworpen koningshuis. En daarmee is hij volledig overgeleverd aan de gunst van David. Maar dan blijkt dat nog niet zo'n verkeerde positie te zijn, om overgeleverd te zijn aan de gunst van David. Want begunstigd wordt hij. En alles wat hij ontvangt, ontvangt hij niet omwille van zichzelf, maar omwille van zijn vader Jonathan, met wie David zo innig verbonden is. Al die akkers van Saul die Ziba bebouwd heeft en beheerd heeft, die worden teruggegeven aan Mephibosheth als de rechtmatige erfgenaam. En daar komt dan nog bij dat hij wordt uitgenodigd om aan de tafel van de koning te eten. En niet zomaar 1 keer, niet alleen die week, maar de rest van zijn leven lang. Een ereplaats, daar zitten de eregasten van de koning. Hij zal voortdurend aan de tafel van de koning eten. En als Mephibosheth dat allemaal hoort, dan ontvangt hij deze uitbundige gave opnieuw met nederigheid. Want opnieuw buigt hij zich voor David neer en maakt hij zich zo klein mogelijk, Wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Wat stel ik nu eigenlijk voor? Ik ben afstammeling van Saul. Die Saul die u uit zijn eigen huis gegooid heeft, die u jarenlang opgejaagd heeft, naar het leven heeft gestaan. Daar komt bij dat ik kreupel ben. Wat ben ik nu eigenlijk? Wat stel ik nu meer voor dan een dode hond? Nou moeten we dit maar niet te snel afdoen als Oosterse vormelijkheid, als gespeelde nederigheid. Want wat Mephibosheth ook had verwacht, zo genereus als David is, dat heeft hij nooit kunnen verwachten. Dat heeft hij zich nooit voor kunnen stellen. Hij wordt zelfs nog opgenomen in het gezin, in het huis van de nieuwe koning. Dat klinkt in vers 11. Mephibosheth zal aan mijn tafel eten als een van de zonen van de koning. Van het ene op het andere moment is zijn leven totaal veranderd. Van een jonge man die niets te betekenen heeft in een plaatsje ver weg, Lodebar. En de letterlijke betekenis van die naam is zonder betekenis. Nu zo verhoogd, zo verheerlijk dat hij voortdurend aan de tafel van de koning eet en dat hij gerekend wordt onder de zonen van de koning. En wat is hij zelf nu eigenlijk? Toch niet meer dan een onbetekenend figuur, dan een dode hond. Het is eigenlijk onvoorstelbaar wat daar gebeurt. Als David hem geroepen had en gezegd had, nou Mephibosheth, ik ben erachter gekomen dat jij als nakomeling van Saul nog leeft. Maar omwille van je vader Jonathan en omwille van het verbond dat ik met hem gesloten heb, zal ik je in leven laten. Ik zal je verder met rust laten, je kunt je eigen gang gaan. Dan was David toch heel redelijk geweest. Maar David gaat veel verder dan dat alleen. Hij had als koning aanspraak kunnen maken op die landerijen van Saul. Maar hij weet dat hij dat in Gods recht niet kan. Want dit erfdeel moet, zoals God had gezegd, had in die familie blijven. En daarom geeft hij al die zaken terug waar menig ander anders had gehandeld. En die Ziba, die eigenlijk heel ontrouwe knecht, die moet daar blijven werken, hij moet die goederen blijven beheren, en de opbrengst daarvan, die moet vanaf dit moment naar Mephibosheth gaan. En dan wordt het ook nog wel eens heel royaal als Mephibosheth wordt opgenomen in dat gezin van David, om elke dag aan de koningstafel te eten. En daarvoor is het noodzakelijk dat hij in Jeruzalem komt wonen. Je zou bijna zeggen, als je dit allemaal ziet gebeuren, David, overdrijf je niet een beetje? Overdrijf David niet? Nee, toch niet, want wat we hier zien gebeuren, dat is daadwerkelijk die goede tierenheid van God. David laat zien wat het is om een kind van God te zijn, om een gelovige te zijn. En daarmee is hij hier in deze geschiedenis ook weer een type, een afbeelding van de Heere zelf, zoals je David wel vaker zo tegenkomt. Zoals David hier handelt en zijn goede tierenheid en die barmhartigheid betoont aan Mephibosheth, daarin zien we de barmhartigheid en de goede tierenheid van God. En ook zijn trouw aan zijn verbond. We krijgen te zien in deze geschiedenis als een plaatje wat die goede tierenheid van God inhoudt. Alleen al in die vraag die David stelt. Want daar begint die goede tierenheid al. Hij is op zoek naar mensen uit een gevallen en vervallen geslacht. Een koningshuis dat van David normaal gesproken niets goeds te verwachten had. Maar David wil weten of er nog iemand is om goede tierenheid aan te bewijzen. En op diezelfde manier is God op zoek naar zondaar. Is God op zoek naar mensen uit een gevallen geslacht. En horen we hem vanmorgen de vraag stellen, zijn er nog mensen over uit het huis van Adam? Ja, wie zou niet beven eigenlijk als die woorden klinken? Zijn er nog mensen uit het huis van Adam? Als u uzelf kent in ieder geval. Is er nog iemand overgebleven van dat geslacht van Adam, dat geslacht dat gezondigd heeft? Dat huis dat uit het paradijs verdreven is? Dat geslacht dat helemaal niks meer heeft om zich op te beroepen en te beroemen? Maar nu blijkt er in de omgang van God met zondaren net zo'n verrassende wending te zitten als in die geschiedenis van David en Mefiboset. Is er nog iemand die is overgebleven uit het huis van Adam, zodat ik goede tierenheid aan hem of haar kan bewijzen? Met die vraag richt de Heere zich tot u iedere keer als het woord opengaat. Iedere zondag weer. Ook vanmorgen. Jonge vriend, waar zit je ergens ondergedoken? Waar heb jij je lodebar gevonden? Als je die vraag van God naar jou nu de hele tijd aan de kant geschoven hebt, zou het dan niet eens tijd worden om daar antwoord op te geven? Misschien is er vanmorgen wel iemand of luistert er iemand thuis mee die zegt, ja, zo iemand uit dat geslacht van Adam, dat ben ik. En dat is nu juist waar ik al die tijd mee worstel en waar ik eigenlijk mee vastloop. Want wat moet God nu eigenlijk met een kind van Adam? Nou, zie dan, in deze geschiedenis is dat die ontmoeting met God wel eens verrassender uit zou kunnen pakken dan u ooit voor mogelijk had gehouden. Kijk eens hier hoe hij omgaat met zondaren die ieder recht op leven zelfs verspeeld hebben. Die volledig afhankelijk zijn van de gunst van God. Zondaren die zich vernederen voor hem omdat ze niet anders meer kunnen dan zich vooroverbuigen en klein maken voor hem. Die van verwondering over alle weldaden die God dan wil schenken niet anders kunnen stamelen dan: maar Heere, wat is uw dienaar, wat is uw dienares dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Het is nog niet zo vanzelfsprekend trouwens dat iedereen aan wie God zijn goede tierenheid wil bewijzen zich daadwerkelijk vernedert voor God en die goede tierenheid ontvangt. Als u thuis het volgende hoofdstuk eens doorleest, dan komt u daar een zekere Hanun tegen die zijn vader opvolgt als koning van de Ammonieten. En dat volgt, dat verhaal in hoofdstuk 10 vormt eigenlijk een tweeluik met hoofdstuk 9. Je ziet eigenlijk in de grote lijn hetzelfde gebeuren. David wil goede tierenheid bewijzen aan iemand omwille van zijn vader. Want met die eerste koning van de Ammonieten had hij een verbond. En Hanun wordt koning in zijn plaats. David stuurt zijn dienaren naar hem toe om goede tierenheid te bewijzen. Maar Hanun is heel anders dan Mefiboset. Hanun vernedert zich niet. Hanun erkent David niet. Maar hij behandelt die boden schandelijk en hij stuurt ze weg. En hij beledigt David diep. Hij heeft geen belangstelling voor die goede tierenheid van David. Maar als u dan nog iets verder leest, dan ziet u hoe het afloopt met Hanun. Die Ammonieten worden door David volledig onder de voet gelopen en de hoofdstad wordt verwoest. En van Hanuns macht blijft niets meer over. Zo gaat dat ook met iedereen die die goede tierenheid van de Heere, die hij wil bewijzen, aan de kant schuift. En niet hebben wil. Mefiboset ontvangt die weldaden in nederigheid. En ik geloof dat iedereen die die weldaden van de Heere ontvangt, dat in nederigheid doet. En dan gaat dat niet om gespeelde vroomheid of zo. Volgens mij kun je dat van anderen alleen maar denken dat er een bepaalde gespeelde vroomheid is als die goede tierenheid van God voor jouzelf iets heel vanzelfsprekends is. En ik ben wel eens bang dat er in de kerk van onze tijd mensen zijn voor wie dat geldt. Trouwens niet alleen van onze tijd. In de Bijbel kom je die mensen ook al tegen. Mensen die het heel vanzelfsprekend vinden dat God naar hen omziet en dat God voor hen zorgt. Die ervan uitgaan dat ze zomaar een ereplaats bij God krijgen. En die dat volstrekt normaal vinden. Omdat ze zo goed leven voor God. Zich zo goed aan zijn geboden houden. Misschien nog wel beter dan hij zelf heeft voorgeschreven. over een bepaalde vanzelfsprekendheid die ontleend wordt aan de doop. Maar volgens mij kun je anderen alleen maar gespeelde vroomheid verwijten als je zelf niet echt beseft wat zonde is. En als je niet echt beseft wie je zelf bent. Jezelf vernederen voor God en erkennen dat genade inderdaad genade is, omdat je niets verdient. Dan is dat geen gespeelde vroomheid. Maar als je erachter bent gekomen wie je zelf bent en wie je in Gods ogen bent. En als God je heeft laten zien wat zonde nu eigenlijk is. En ook wat je zonde betekent voor je verhouding tot God. Als je bent gaan zien dat je door je zonde ieder recht verspeeld hebt op een leven met God. Als ik het goed heb gezien, heeft u de afgelopen 2 weken ook het avondmaalsformulier weer gehoord. En in dat formulier gaat het bij de zelfbeproeving over het overdenken van je zonde en vervloeking. Omdat wij door onze zonde, door ons weglopen van God, door onze opstandigheid vervloekt zijn. En omdat dat betekent dat we van onszelf, van God, niets anders te verwachten hebben dan de dood. Als je dat hebt overdacht en als je zoiets hebt gezien, dan is het toch inderdaad nauwelijks voor te stellen en dan is het toch een onverwachte wending en een grote verrassing. Als God ook aan u en ook aan jou goedertierenheid wil bewijzen. En dan is het toch te begrijpen dat daar in datzelfde avondmaalsformulier dat woordje verootmoedigen voor wordt gebruikt. Jezelf vernederen voor God, buigen voor hem, zoals Mephibosheth dat deed. Jezelf voorover laten vallen. Of je dat nou letterlijk of figuurlijk doet. Heren, wie ben ik en wat heb ik nou eigenlijk? Dat u de straf over mijn zonde op uw eigen zoon gelegd heeft. Als je God nooit werkelijk hebt leren kennen en tot nu toe alleen met mensen bent omgegaan en denkt dat God is als een mens, ja, dan is het eigenlijk te wonderlijk om voor mogelijk te houden dat God zo met zondaren omgaat. Hoe lang zou het bij Mephibosheth geduurd hebben voordat het begon door te dringen dat het werkelijk waar is? Ik kan me voorstellen dat hij in die eerste tijd geleefd heeft alsof hij droomde. In een van de psalmen klinkt dat ook, hè? Toen God ons uit de macht van de vijand verloste, ons terugbracht uit de ballingschap, toen waren wij als mensen die droomden. Zo kan het in het leven met God toch ook zo vaak gaan, dat de verwondering over Gods genade en over zijn goedertierenheid, die zo groot is, die zo verrassend is, dat je jezelf soms in de arm moet knijpen om te zien of je niet aan het dromen bent. Gemeente, kunt u het eigenlijk geloven? Gelooft u het? Geloof jij het? Dat Gods goedertierenheid zo groot is. Dat hij zelfs aan iemand als u genade schenkt. Verlost van die zonde en die vervloeking. En dat hij zelfs nog veel meer doet dan dat alleen. We zien hier in deze geschiedenis hoe een man die uit het kamp van de tegenstander eigenlijk afkomstig is, verhoogd wordt en voortaan behandeld wordt als een van de zonen van de koning. Nou, hoe is dat met u en met jou? Herken je een beetje Mephibosheth? Ja, volledig afhankelijk van de gunst van de koning, maar wel van deze koning. Die koning die armen opricht uit het slijk, die nooddruftige van elk verstoten goedgunstig opheft uit het stof, die hen verrijkt met eer en lof, die hen naast prinsen plaatst en wereldgrootte. Eten aan de tafel van de koning, voortdurend in zijn nabijheid leven, omdat het niet eenmalig is, maar dagelijks en elke dag herhaald. En dat je aan de tafel van die koning behandeld wordt als koningskind. Aan het begin zei ik, een grotere tegenstelling tussen die twee hoofdpersonen van deze geschiedenis is haast niet denkbaar. Maar aan het eind van dat hoofdstuk zijn ze een heel stuk dichter bij elkaar gekomen. Omdat Mefiboset verhoogd is. Zo gaat God met zondaren om. Vanwege de zondeval is er geen groter verschil en geen grotere afstand denkbaar dan tussen God en zondaar. God kan met een zondaar geen omgang hebben vanwege de zonde. En dat schept een eeuwige afstand. Maar nu is Gods goede tierenheid zo onbevattelijk, zo wonderlijk groot, dat hij het daar niet bij laat. Maar dat hij die onmetelijke afstand overbrugt. En dat hij alles wat er tussenin staat uit de weg ruimt. En de straf op de zonde en die vervloeking voltrekt aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. En vervolgens die zondaar de volkomen gerechtigheid van Christus schenkt en toerekent. Alsof hij die zelf in eigen persoon volbracht had. Zo neemt hij zondaren op in zijn huis, in zijn gezin. En worden ze gezien en worden ze behandeld als kinderen van de koning. Mefiboset mag voortdurend aan de tafel van de koning eten. En als hij het nou nog niet kon geloven dat het allemaal waar is wat David gezegd had. Dan is dat eten aan de tafel van de koning toch wel een bewijs dat het echt zo is. En als er soms momenten zijn dat hij zich afvraagt of hij niet droomt. Dan is de verzekering van Davids goede tierenheid te vinden aan die tafel en in die omgang met de koning. En dat hij de koning aan mag spreken en met hem om mag gaan. Daarin ziet u ook hoe die dagelijkse omgang met God in het lezen van zijn woord en in het gebed zo belangrijk is voor de rust in het geestelijk leven en voor de zekerheid die daarin gevonden wordt. Kijk, Mefiboset mag voortdurend aan die tafel eten en daarvoor is het nodig dat hij zijn oude leven achterlaat in Lodebar en dat hij verhuist naar Jeruzalem. Heel zijn leven wordt anders. Maar wat zou de koning er nou van denken als Mefiboset op een gegeven moment zijn plaats leeg gaat laten? Zou hij zich dan op een zeker moment ook niet af gaan vragen hoe het er eigenlijk met Mefiboset voor staat? Gemeente, laten we daarom ook niet wegblijven van de tafel van de koning der koningen. Niet wegblijven uit zijn nabijheid. Als hij u een ereplaats wil geven, dan zouden we toch heel wat opgeven als we daar niet zouden verschijnen. Als we zijn woord niet openen. Als we niet bidden tot hem. Want juist daarin, in dat woord en in het gebed en in de verkondiging, daar is te zien hoe groot het goed is dat hij wil geven. Hoe groot het heil is, hoe groot de verlossing is die hij werkt. Daar is te zien dat hij een schuilplaats voor zijn volk is. En daar leert hij weer zingen, gelooft zijn God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Amen. Gemeente, in ons gebed dragen we de rouwdragende families Ton en Bambacht aan de Heer op, in verband met het overlijden van hun schoonzus en tante. We vragen de Heer om kracht en bijstand. We denken ook aan onze Goudensteinschool, waar de nodige spanningen zijn. We bidden met name ook voor het team van leerkrachten die hierdoor persoonlijk geraakt worden, ook in hun lesgevende taken. We bidden de Heer om wijsheid en sterkte om dit te dragen. We zijn de Heer dankbaar met gemeenteleden die goede uitslagen gekregen hebben van onderzoeken die ze moesten ondergaan. En we bidden ook voor de wereld om ons heen, in het bijzonder denken we aan de slachtoffers van de aardbevingen in Marokko en de overstromingen in Libië. Laten we de Heer danken en ook met en voor elkaar bidden. Heer, hoe groot is het goed dat Gij zult geven? We mochten er iets van zien in deze afbeelding, deze tekening van goede tierenheid. Veel meer en veel groter dan Mefiboset ooit voor mogelijk had gehouden. Zo bent u in uw omgang met zondaren. Het heil dat u in dit leven ver boven beden en wensen, veel meer en veel groter dan ooit gedacht, dat u dat heil en die verlossing werkt, omdat u uw goede tierenheid toont en bewijst. Heer, wij bidden of u ons wilt roepen en wilt trekken vanuit de schuilplaatsen waar wij ons verborgen houden voor u. Als we die goede tierenheid van u nooit hebben ontvangen, misschien zo vaak ook hebben afgewezen, en op andere plaatsen zonder betekenis een onderduikadres hebben gezocht, Heer, trekt u ons dan? Wilt u ons daar weghalen? Ons in uw vesting leiden? Omdat u daar, als u uw goedheid toont, ook een schuilplaats bereid heeft voor uw volk. Heer, wij bidden, geef uw zegen aan heel de gemeente. Geef dat uw woord grote kracht zal doen. Als u werkt door uw geest. Heer, wij bidden voor de kerkraad. Geeft u hen wijsheid. Geeft u hen ook de kracht in alles wat er op hun schouders is gelegd. Geef uw zegen aan allen die werk mogen doen in de gemeente. Ook in het jeugdwerk. Wees u met hen en wijst u steeds weer uw weg. En geef dat uw woord geopend mag worden. En dat daaruit geleefd mag worden. Heer, heel in het bijzonder willen we bidden voor de rouwdragende families Ton en Bambacht. Die hun schoonzus en tante in de afgelopen week hebben verloren. En moesten begraven. Heer, geeft u hen kracht. En weest u hen nabij. En troost hen vanuit uw eigen woord. Geef dat zij dan ook over de dood heen mogen zien. Naar het eeuwige leven dat u bereid heeft. Voor allen die tot u de toevlucht nemen. Heer, we bidden u ook voor alles wat er speelt rondom de Goudensteinschool. Waar spanningen zijn, wees u met de leerkrachten. Geef ook hen wijsheid en geeft u kracht om hun werk in afhankelijkheid van u te doen. En geef dat alles wat er speelt niet ten koste zal gaan van de kinderen. Maar geef dat ook daar, op de school, uw naam groot gemaakt mag worden. En dat kinderen daar veel over u mogen leren. En dat ook dat gebruikt mag worden en zal worden. Zodat zij zullen leren om u lief te hebben en heel hun leven aan u toe te wijden. Heer, we willen u danken met de gemeenteleden die onderzoeken moesten ondergaan en daar ook goede uitslagen van kregen. Wees u met hen, we danken u voor alles wat u gegeven heeft daarin. Wees ook verder nabij in alles wat er op hun weg komt. Heer, we willen ook bidden voor de wereld om ons heen. Er zijn zoveel plaatsen waar grote zorgen zijn, waar zoveel verdriet is, waar rouw is. Waar de dood lijkt te heersen. Dan denken we in het bijzonder wel aan Marokko en Libië, waar zo'n ontzaglijk leed is. Waar zoveel mensen in angst leven. Om familieleden, om geliefden en om vrienden. Waar zoveel mensen rouwen om het verlies. Van ouders, van man of vrouw, van kinderen. Heren, we leven in een wereld, dat zien we hierin toch ook weer. Een wereld die gebukt gaat onder de gevolgen van zonde. En daarom bidden wij, kom toch spoedig. En laat uw koninkrijk van vrede en van gerechtigheid toch doorbreken in deze wereld. Met uw komst. Als er geen dood meer zal zijn. En geen pijn meer en geen moeite. En geen verdriet. En waar u alle tranen van de ogen zult afwissen. Als uw volk voor eeuwig, voortdurend mag eten aan de tafel van de koning. Heere, geeft u ons steeds weer ook dat verlangen naar uw komst en naar uw koninkrijk. En leer ons te leven met die toekomst voor ogen. Dat bidden wij om Christus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 59. Het is een wat onbekende psalm. We zingen daarvan het laatste vers, vers 10. Ik zal omdat geen bange dagen mijn toevlucht waard van u gewagen. En we zingen het met name ook vanwege die laatste regels. Ik heb in God mijn hoog vertrek gevonden. In God wiens goede tierenheid zich over mij heeft uitgebreid. Het tiende vers van Psalm 59. Vrede onder de zegen van de Heere, waar we samen om bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle eer. Amen.